Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 139 en daarvan het eerste vers. Niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En wat er volgt, Psalm 139, vers 1. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten we daarna zingen uit Psalm 138, vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, vers 2. Laten we dat zingen na de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart de volgende woorden spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij samen bidden om de opening van het woord van God en om de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere trouw en eeuwige God, u danken wij dat wij hier samen mogen zijn in deze bijzondere dienst. Wij zongen uit Psalm 138, dat als aardrijksvorsten u zullen loven en dat de reden van uw mond op het wereld rond hen klinkt in de oren. U bent een God van de hele wereld. De aarde is des Heren en haar volheid, de wereld en die daarin wonen. En zo mogen wij ook in het bijzonder deze dienst dat meemaken en ervaren, dat uw evangelie op deze wereld overal hetzelfde is. En al zijn er, wat de taal betreft, barrières, dan kunnen we elkaar altijd niet direct verstaan. We mogen weten, Heere, dat de inhoud van dat evangelie gelijk is. En dan danken wij u ook dat u deze gelegenheid gegeven heeft, zodat Alexander voor ons mag volgaan en het woord mag bedienen. Heere, we bidden dat u bij hem bent. We bidden dat u zijn hart vult met rust, met vrijmoedigheid, met de kracht van uw woord. Het is zijn verlangen om uw woord te prediken en hij stelt alles in zijn leven in een dienst, in dienst daarvan. En mag hij hier zijn. We bidden, Heere, dat hij ook hier merkt dat u bij hem bent en de Heilige Geest aan hem wil geven, zodat hij het woord van God mag spreken met kracht en vrijmoedigheid en getuige mag zijn van het heilige evangelie van Christus. We bidden, Heere, dat u zo hem daarmee vervult. En dat de spanning die er wellicht kan zijn, als het anders gaat dan hij in zijn eigen gemeente gewend is, van hem af mag vallen en dat ook wij in het luisteren mogen merken dat u hem de woorden geeft. We bidden ook voor Alexander de vertaler. Help hem, Heere, ondersteun hem, dat hij ook op mag zien tot u wat hij ook zeker zal doen. En dat u hem ook in deze dienst helpen wil, zodat hij vrijheid en goed mag vertalen. En u hem ook helpt naar geest en lichaam om dit werk te mogen doen. Heere, als wij dan zo op deze wijze vanmiddag verbonden mogen zijn met de gemeente, met de kerk waar Alexander en Wijneke toe behoren, met hun kinderen Neline en Niek, dan bidden wij ook voor deze gemeente. We bidden, Heere, dat zij mogen leven bij uw woord. We bidden dat zij ook gesterkt worden, geholpen worden in het evangelisatiewerk dat zij doen, de kerkplanting in de dorpen rondom. We danken u, Heere, dat daar vrucht mag zijn, dat mensen komen naar uw woord, dat er een honger is om het evangelie te horen. We bidden, Heere, dat ook die mensen geholpen worden in de noden die er zijn, in tijdelijk opzicht, als een van de dorpen een waterput nodig heeft, Heere. We bidden dat ook de gaven die wij mogen geven in deze dienst daarvoor gebruikt mogen worden en dat wij met vreugde en met dankbaarheid uit onze overvloed mogen geven om op deze eenvoudige wijze het werk van uw woord in deze wereld te mogen steunen en te bevorderen. We vragen u, Heere, dan ook voor de collecte die we zullen houden, dat dat ten goede mag komen aan het werk daar en dat er een goede opbrengst van mag zijn. Wees met Alex in zijn studie als hij nog enkele jaren heeft te gaan. We danken u, Heere, terugziende voor de wijze waarop hij geholpen is en hoe hij van u ook de volharding, het verstand en de vreugde gekregen heeft om te studeren en dat er goede resultaten mogen zijn. Maar er liggen nog enkele jaren voor hem en we bidden dat hij ook dan geholpen wordt en dat ook Wijneke de wijsheid krijgt en de kracht, lichamelijk en geestelijk, om hem bij te staan. Het is voor haar ook een intensieve periode. Er komt veel op haar af. Er zijn soms zaken die moeilijk zijn. Heere, houd ze bij elkaar. Geef onderlinge verbondenheid in liefde en geloof. Zodat zij ook samen mogen weten dat elk op eigen wijze dienstbaar mag zijn aan dat grote doel en verlangen in hun leven. Om de Heer Jezus Christus te dienen. We bidden, Heere, dat er ook in financieel opzicht steun mag zijn voor hen, zodat zij mogen weten dat de volheid van God is, het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Heere, dat zij zich gesteund mogen weten ook door christenen, waar dan ook, door onze gemeente hier, die hen een warm hart toedraagt en een gulle hand geeft. Heere, wees zij nabij en laten ze in geen ding bezorgd zijn, maar op u mogen zien. We bidden ook voor broeder Pols, als hij gevallen is. We danken u, Heere, dat het uiteindelijk mee mag vallen, de relatief goede afloop. Geef dat hij niet te veel pijn heeft en dat hij ook hier in zijn leven mag weten in uw vaderlijke hand. Heere, bij het ouder worden, er zijn zorgen over de gezondheid. Er kunnen soms zaken zijn waardoor we opzien tegen wat komen gaat, maar wees hem en zijn vrouw nabij. Ook voor mevrouw Schippen bidden wij. Ze heeft een hoge leeftijd gekregen, maar ze kan de preek niet meer volgen. Het gaat niet meer om hierbij te zijn. De verstandelijke vermogens zijn weggeëbd. O Heere God, toch weten we dat uw genade niet van onze vermogens afhankelijk is. Gelukkig niet. We mogen weten, ze heeft ervan gesproken, vroeger en soms ook nu nog, dat haar vertrouwen is op het bloed van Jezus Christus. Wees haar nabij en ook bidden wij voor allen die in liefde en zorg elke keer weer om haar heen staan. Heere, laat het gezegend mogen worden. Geef dat zij het niet als zuchtende doen, maar dat zij mogen weten dat uw goedkeuring en uw beloning daarop rusten mag. Geef ons uw Heilige Geest. Geef de opening van uw woord in deze dienst. Laten wij hier niet, Heere, alleen bij elkaar zijn voor het bijzondere, maar laat de kracht van de Geest in onze harten werken, zodat ook deze dienst gebruikt wordt om het Koninkrijk van Christus uit te breiden, om ons geloof te versterken, om onze vreugde en dankbaarheid aan te wakkeren, en dat wij straks na deze dienst u zullen prijzen voor uw genade en goedheid. Dit vragen wij niet vanwege onze verdiensten, maar omwille van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Alexander zal zo meteen gaan preken uit Marcus, hoofdstuk 15 en 16... Dat is een behoorlijke schriftlezing. Ik denk dat ik zo meteen een klein stukje oversla. Maar de preek zal in ieder geval gaan over het hele gedeelte, beginnende bij hoofdstuk 15, vers 24. En dan lezen we tot en met hoofdstuk 16, Marcus 16, vers 8. Marcus hoofdstuk 15 vers 24. Daar beginnen wij onze schriftlezing. En hier spreekt het woord van God als volgt tot ons. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat hen niet geluk wegnemen zou. En het was de derde ure en zij kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning der Joden. En zij kruisigden met hem 2 moordenaars, 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigen gerekend. Ik lees verder vanaf vers 37. En Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de geest gegeven had, zei: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus de Kleine, en van Jozes en Salome, welke ook toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. En als het nu avond was geworden, omdat het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk van God was verwachtende. En zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij al reeds gestorven was. En de hoofdman over 100, tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad. En hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf dat uit een steenrots gehouwen was. En hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkaar, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende aan de rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot hen, zijn niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarene die gekruisigd was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u volgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijn de vloden van het graf. Een beving en ontzetting had hen bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover de lezing van de schrift. Wij zullen gaan zingen uit Psalm 22. En daarvan de versen 1, 9 en 14. Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zoek en strij? Ook vers 9. Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Hun boos gezicht beschouw dit wel tevreden. En ook vers 14. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Psalm 22, vers 1, vers 9 en vers 14. Zometeen zal er worden gecollecteerd. Ik geef alvast de psalm op, hij staat ook uiteraard op het bord, maar straks na de dienst, of na de preek moet ik zeggen, zullen wij psalm 104 vers 17 gaan zingen. En voor de organist, ik zal op dat moment dat niet verder aankondigen, dus na het amen van Alexandre zullen we dat gaan zingen. Nu psalm 22 vers 1, 9 en 14 en dan straks psalm 104 vers 17.
Nous venons de écouter la lecture en néerlandais.
U heeft de Bijbelpassage horen voorlezen in het Nederlands.
Je vais lire quelques versets en français.
En daarvan wil ik enkele versen in het Frans voorlezen.
C'est la troisième heure quand ils le crucifièrent.
Het was de derde uur en zij kruisigden hem.
L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait les mots-ci, le roi des Juifs.
En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden.
Les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant, hé, hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et en descendant de la croix.
En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, behoud uzelven en kom af van het kruis.
Les principaux sacrificateurs aussi et les scribes se moquèrent de lui. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même.
En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen.
La sixième heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure.
En als de zesde uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uur toe.
Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
En ten negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani, hetwelk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Maar Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.
En dat gezegd hebbende, gaf Jezus de geest.
Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas.
Het was op dat moment dat de gordijn in de tempel van boven naar beneden in tweeën werd gescheurd.
Le centenier qui était en face de Jésus, voyant ce qu'il avait expiré ainsi, dit, assurément celui-ci était le Fils de Dieu.
Dat was het ware bewijs dat hij de Zoon Gods was, wat ook werd bevestigd door een die dat uitriep.
Le soir étant arrivé comme c'était la préparation de la veille du sabbat, arrivait Joseph l'Arimathée, conseiller de détention qui lui-même aussi attendait le royaume de Dieu.
Wij zien ook in vers 43 van hoofdstuk 15 dat Jozef van Arimathea ging het lichaam van Jezus te smeken.
Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus.
Hij durfde dat omdat hij ook een volgeling was van het koninkrijk Gods.
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus.
Aan het begin van hoofdstuk 16 zien wij dat als de Sabbat voorbij gegaan was, de twee Maria's gingen het lichaam te verzorgen.
Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande était roulée.
Wat voor een gezicht groet hun ogen, dat de grote steen afgewenteld is van voor het graf.
Elle entrait dans le sépulcre vers un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche.
En als zij ingaan in het graf, wat zien zij? Zij zien een jonge man.
Et elle fut épouvantée.
En in het wit gekleed en gezeten. En zij zijn daar zeer bevreesd van.
Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez le Jésus de Nazareth qui est crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici.
Wat zegt hij tegen ze? Zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruisigd was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet.
Mais il dit à ses disciples, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là qu'il que vous le verrez.
Wat is de rest van zijn boodschap? Zij moeten heen gaan en zijn discipelen vertellen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea.
Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis.
Zij gingen dan haastelijk weg, lezen wij in vers 8 van hoofdstuk 16. En zij vloden van het graf, een beving, een ontzetting had hen bevangen.
Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi.
En zij zeiden niemand iets. Waarom was dat? De schrift vertelt het om ons omdat ze zeer bevreesd waren.
Bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons une époque où la foi chrétienne est minimisée.
Geliefde gemeente in de Heere, wij wonen in een tijdperk waarin het christelijke geloof zeer gebagatelliseerd is.
Cette foi est dévaluée, peut-être même foulée aux pieds.
Het is tot een soort minimum gereduceerd in onze dagen.
Cela surtout en Occident.
En dat is vooral hier in het Westen zo.
Il est parfois difficile à un croyant dans le Seigneur de s'affirmer son identité.
Het is vaak moeilijk voor een christen om zijn identiteit te onderschrijven in deze dagen.
De défendre sa foi ou même de la partager aux autres.
En om zelfs zijn geloof te verantwoorden richting een andere.
Ceci à cause du monde qui est hostile à Christ et à son œuvre.
Dat is een gevolg van de vijandigheid van de wereld tegenover Christus.
En effet, afin de pouvoir tenir ferme devant ce vent, ou bien cette situation, afin de pouvoir tenir ferme devant cette situation.
Dat is het probleem waarin wij ons bevinden nu.
Nous avons besoin d'écouter, ou bien même de réécouter, quotidiennement l'histoire de la vie, de la souffrance, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.
In deze situatie is één ding voor ons nodig, dat wij horen en opnieuw horen hoe de Heer Jezus is gestorven en is opgestaan.
Ce Christ qui est le Dieu fait homme, qui est mort pour les injustes, lui qui est juste.
Het is Christus, God die mens is geworden, die is gestorven voor de zijnen, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen.
L'innocent qui a été puni à la place des coupables.
Hij heeft geleden in de plaats van de schuldigen.
C'est ce que semble dire un des cantiques que j'ai tiré dans le chant de gloire.
Dat is een van de dingen waarvoor de heiligen hem loven in de lofliederen die wij in de Openbaring vinden.
Ce cantique qui a été composé par Sion et Dawn. Sion, c'est un cantique, c'est le nom de ceux qui l'ont composé.
En dat is ook het thema van andere christelijke liederen.
Je cite.
En ik zal er een van citeren in het Frans.
Peut-être que d'aucuns connaissent la mélodie ou bien la chanson, je ne sais pas, mais je vous cite.
Misschien kent u de wijze van dit in het Nederlands of misschien niet.
Crédite-moi l'histoire de l'amour de Jésus.
Vertel mij het verhaal van Christus liefde.
Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus.
Vertel mij van de heerlijkheid die hij belooft aan de zijnen.
Crédite-moi de l'histoire de la crèche à la croix.
Vertel mij opnieuw het verhaal van de kruisiging.
Crédite-moi l'histoire de mon divin sauveur.
Vertel mij alles over mijn zaligmaker.
Celui dont le pouvoir a franchi le pécheur.
Hij die zegerijk was in de strijd tegen de zonde.
Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur.
Vertel mij dat vooral als de bedriegelijke wereld mij probeert te vervullen met de ijdelheid van haarzelf. Dat heet in het Engels, tell me the old story.
Alors, pourquoi avons-nous besoin d'écouter ou bien de réécouter le message de la gloire du Seigneur?
Waarom hebben wij dan juist van nodig dat wij opnieuw horen van de heerlijkheid van Christus in zijn dood en opstanding?
Ce message qui concerne la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Het is het evangelie dat wij prediken, dat is het evangelie van de dood en opstanding van onze Heere.
D'abord, la première raison pour laquelle nous avons besoin d'écouter ou bien de réécouter ce message, c'est que la mort et la résurrection du Christ est un fait vrai.
De eerste reden, dus eerst en vooral waarom wij dat nodig hebben, is dat het relaas van de dood en de opstanding van de Heere ook een waar gebeurd iets is.
Ce n'est pas une invention des évangélistes.
Het is niet door de evangelisten uitgevonden.
Ce n'est non plus un conte de fées ou bien une légende.
Het is geen fabel of legende.
C'est un fait vrai.
Het is waar gebeurd.
Parlant de la véracité de cette histoire,
Laat ons even denken over de werkelijkheid van.
Je ne voudrais pas dire que nous devons retourner dans le laboratoire, dans un laboratoire pour vérifier ce qui s'est passé ou bien reprendre l'histoire.
Wij hoeven niet als wetenschappers in een soort laboratorium te gaan om dat te toetsen of dat waar is.
En effet, ce passage devant lequel nous sommes nous donne plusieurs raisons, plusieurs images, plusieurs témoins.
Want het evangelie zelf geeft ons meerdere sterke redenen om de werkelijkheid daarvan te geloven.
Pour laquelle nous devons accepter l'histoire de Jésus-Christ crucifié et ressuscité comme une histoire vraie.
Sterke redenen om het verhaal van de gekruisigde en opgestane Christus te omarmen als een waar verhaal.
Le passage nous renferme plusieurs témoins d'ordre sociopolitique.
Uit onze tekstwoorden kunnen wij niet alleen feiten ontdekken, maar ook sociale en politieke werkelijkheid.
Pour faire mention des hommes simples.
Wij lezen hier van eenvoudige mensen in deze.
Allant donc des autorités politiques, des autorités administratives, même militaires.
Maar ook van de burgerlijke macht en zelfs van militaire mannen hier.
Bien aimé, si le Seigneur a souverainement mis ces choses.
Het is de Heere die zijn soevereiniteit hierin heeft bewezen.
C'est que nous devons croire en cette histoire.
Men moet in dit verhaal geloven.
Si nous remontons un peu dans le passage que nous avons lu, on nous a cité, nous pouvons faire mention de Simon de Cyrène.
Ik neem bijvoorbeeld Simon van Cyrene die hier genoemd wordt.
Un personnage connu.
Het was een bekend iemand onder de christenen.
Et dans le verset 29 du chapitre 15, on peut faire mention des passants.
En wij lezen zelfs in
les passants, les hommes qui passent et qui insultaient Jésus-Christ.
Wij lezen ook in deze passage van degenen die voorbij gingen, dus soort voorbijgangers.
Voyez, l'évangéliste Marc a mis aussi à citer trois fois les femmes.
En ook is het de opstanding van Christus drie keer getuigd door vrouwen.
Il les a cités dans le verset 1 jusqu'au verset 47, et puis dans le verset dans le verset 42 jusqu'au verset 47, puis dans le verset chapitre 7 verset 1, trois fois.
En dat gebeurt vanaf vers 42 van hoofdstuk 15 tot en met de eerste versen van het volgende hoofdstuk. Daar zien we drie keer een getuigenis van vrouwen.
Remarquons que pendant ce temps, on n'acceptait même pas le témoignage des femmes, ni dans la société, ni à la justice, ni dans la politique.
Opmerkelijk hierin is dat de Heer Jezus zich juist door deze eenvoudige vrouwen laat getuigen wat betreft zijn opstanding en niet van de burgerlijke machten of de hooggeplaatsten.
Maar ces femmes ont été témoins oculaires de la crucifixion de Jésus, de son ensevelissement et de sa résurrection.
Deze dames waren ooggetuigen van de feiten, zowel van zijn dood als ook van zijn opstanding.
Il y a aussi mention des autorités religieuses.
Wij lezen hier ook van de religieuze.
On a fait mention des scribes et puis des principaux sacrificateurs.
Die schriftgeleerden en ouderlingen, dat waren godsdienstige gezaghebbenden.
Il y a aussi mention des autorités politiques, en l'occurrence Pilate.
Ook worden de civiele autoriteiten genoemd, vooral in de personage van Pilatus.
Et puis le centenier.
En dan ook de hoofdman over 100.
Qui est une autorité militaire.
En dat is een militaire gezaghebbende.
Et enfin l'ange.
En hij is een behoorlijk iemand.
La Bible nous dit que quand les femmes étaient allées au sépulcre, ils ont vu un homme vêtu de blanc.
Dan is er ook die jonge man gekleed in het wit waarvan wij lezen in hoofdstuk 16 die de vrouwen hebben gezien bij het graf.
Qui a dit, vous cherchez Jésus de Nazareth crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité.
En hij bepaalt iets over de Heere Jezus. Hij zegt in vers 6 van hoofdstuk 16 dat gij Jezus de Nazarene zoekt die gekruisigd was. Die, juist die is opgestaan.
Toutes ces personnes que j'ai citées servent de preuve pour que nous puissions croire en cette histoire.
Al deze figuren vormen bewijsstukken waarom wij in het verhaal moeten geloven.
Et en ce moment-là, les autorités religieuses, comme les autorités politiques, constituent un poids lourd pour que nous puissions, pour que les gens qui étaient là puissent croire en cette histoire.
Het feit dat de burgerlijke en militaire machten hier ook in geloven moet een sterke reden voor ons vormen om hier ook in te geloven.
Pour l'évangéliste, en ce moment-là, il voudrait que les gens qui l'entourent, ou bien ceux qui écoutaient cette histoire, peuvent aller la vérifier auprès de ces hommes qu'il a mis dans son évangile.
Dat was ook het doel van de evangelisten, waaronder Marcus, als ze dit hebben geschreven. Zij wilden dat wij juist uit deze woorden en uit deze figuren bewijsstukken zagen om hierin te geloven.
Vous savez, quand un accident se produit.
Weet u, als er een ongeluk gebeurt.
Quand un exemple, l'attentat qui s'est produit à Barcelone, il y a quelques jours.
Bijvoorbeeld de aanslagen die er deze week in Spanje en Finland waren.
Et à Ouagadougou, les premiers à pouvoir prendre la parole, c'est les témoins.
Wat doen de verslagteams die daar komen met camera's? Het eerste wat ze ook opzoeken is natuurlijk ooggetuigen.
Et pour ceux-là qui ont l'habitude donc de suivre le match de tennis ou bien de jouer au tennis.
Niet alleen bij aanslagen, maar ook in sport. Neem bijvoorbeeld een tennisspel.
Vous savez, depuis, les tennismans étaient frustrés. Ils étaient frustrés parce que quand leur balle tombe sur la ligne, il y a parfois les arbitres qui n'arrivaient pas à le voir.
Je hebt ook het probleem bijvoorbeeld met tennisspelers. Als de bal precies op de lijn valt, dan is er natuurlijk een discussie over of die bal nu binnen of buiten spel was.
Et ils étaient pénalisés.
En je kan daarvoor bestraft worden.
Il fut un moment où ils ont mis au moins 10 caméras vidéo pour que ces caméras puissent suivre la trajectoire de la balle sur la ligne.
En waarop doet de speler dan beroep als hij zich ten onrechte vindt bestraft? Hij wil natuurlijk dat de camerabeelden worden gespeeld.
Alors donc quand le joueur n'est pas convaincu, quand il sait que sa balle est tombée sur la ligne adverse et qu'il devait avoir le point. Et qu'il n'est pas convaincu que la vie ne lui a pas affecté le point.
De camera is natuurlijk ooggetuige en de speler wil dat er op deze manier geloofd wordt in wat hij zegt over het spel van die bal.
Il crie l'œil de faucon.
Het gaat dus om ooggetuigenissen.
Ou bien faucon ook.
Ook.
Ja. C'est ce qu'il crie. Et on lui fait voir la trajectoire de la ligne sur. La video. Et alors il se rassure.
Want de camera heeft de hele tracé van die bal in de lucht gevolgd en dan hem op de grond zien vallen.
Oui, tout ce que nous venons de citer nous serve d'exemple, nous serve de témoin pour que nous puissions croire pour ceux-là qui doutent encore que l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire de sa vie, l'histoire de sa souffrance, de sa mort, de sa résurrection est un fait vrai.
Het is eigenlijk hetzelfde met de feiten omtrent de Heer Jezus zijn dood en zijn opstanding. Het gaat om waargebeurde feiten die ook door ooggetuigen zijn gezien.
Ouais, je sais que il est difficile en Europe de pouvoir prouver sa foi. Il y a des gens qui nous bousculent par rapport à notre foi.
Ik weet wel dat het vooral hier in Europa zeer moeilijk is om met het evangelie als een waargebeurd iets te komen is, want mensen zijn daar fel tegen gekant.
Soyons confiants face à ceux qui nient la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dus als wij beginnen het over het evangelie te hebben, moeten wij het vooral over deze kernfeiten hebben. De kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus.
Et réjouissons-nous parce que Dieu nous a fait voir à travers donc le passage que nous avons lu que cette histoire est vraie, que pendant ce temps-là, on peut aller demander à ces plusieurs témoins.
Laten wij hier de moed uitputten dat het wel waar gebeurd is en dat er ooggetuigen, verschillende ooggetuigen zijn.
Et même si nous est difficile de douter ou bien d'être questionné ou bien attaqué par ce que nous sommes en train de dire.
En wij kunnen soms aangevallen worden door mensen die helemaal niet van het evangelie willen horen. Wij kunnen ook last hebben van onze eigen twijfels.
N'hésitons pas de prendre le temps pour parcourir ce passage que nous venons de lire.
Maar aarzel niet in dat geval. Neem de tijd om het evangelie rustig door te nemen voor de feiten.
Afin de pouvoir reprendre une nouvelle confiance, une nouvelle foi dans le Seigneur.
Op deze manier kun je de feiten vinden waarmee je kunt komen als je aangevallen wordt.
Et cela peut nous aider à pouvoir défendre la foi que nous professons.
Het is een Bijbelse opdracht aan ons om het geloof te kunnen verdedigen waarvoor wij staan.
Pour celui qui n'a pas encore connu le Seigneur.
En wat betreft degene die nooit over de Heer Jezus hebben gehoord.
Et qui n'a pas encore mis la foi et la confiance en lui.
En die nog nooit vertrouwen in hem hebben gedaan.
Je voudrais te dire cet après-midi que l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire de sa mort et de sa résurrection est vraie.
als u in die categorie hoort, wil ik u vooral vertellen dat de dood en de opstanding van de Heer Jezus historische feiten zijn.
Cette histoire constitue une base fondamentale pour la foi en Christ.
De feiten, de historiciteit van deze feiten vormt een kern van het christelijke geloof.
Et si tu t'approches de lui cet après-midi, tu seras sauvé.
En deze middag kan ik u vertellen, als u daarin gelooft, dan kunt u zalig worden.
La deuxième raison pour laquelle nous devons écouter ou bien réécouter cette histoire, être attaché à cette histoire.
Nu gaan wij over tot de tweede reden waarom wij voor het eerst of opnieuw deze feiten moeten horen.
C'est que Christ ressuscité, Christ mort et ressuscité constitue pour nous un fondement pour notre foi.
En dat is dat de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus een bron en een voeding vormen voor ons geloof.
La mort et la résurrection du Christ constituent le fondement de la foi chrétienne.
Zijn kruisdood en zijn opstanding zijn fundamenteel aan ons geloof.
Pourquoi affirmons-nous que la mort et la résurrection du Christ constituent le fondement de la foi chrétienne?
Waarom zeggen wij dan dat de dood en opstanding van Jezus de kern van ons geloof zijn?
Nous disons parce que nous le disons par rapport à la personne à laquelle l'histoire se rapporte.
Dat gaat vooral om de identiteit van degene die het betreft. Wie is de Heer Jezus zelf?
Jésus-Christ, le crucifié, est véritablement roi.
Jezus Christus, de gekruisigde, is waarlijk een koning.
Regardons ce que ce passage nous présente.
Ziet met mij wat er in de passage over hem wordt gezegd.
C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent.
Het was de derde uur, dat is 9 uur 's ochtends.
L'inscription indiquant le sujet de sa crucifixion portait ce mot: le roi des Juifs.
En in die ochtenduur van de zondag, toen hij gekruisigd werd, werd een opschrift boven hem geschreven. Hoe luidde die? De koning der Joden.
Et le verset 32 nous dit que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous le croyions.
Even verderop bespotten de autoriteiten de Heer Jezus. Ze zeggen, als hij een koning is, heeft hij toch macht om zichzelf te redden.
Véritablement, Jésus-Christ est le roi.
Hij is waarlijk de koning.
Il est le roi que nous devons, en qui nous devons croire.
Christus is de koning waarin wij moeten geloven.
Au moment où tous les rois sont dans leur palais et accompagnés donc de leurs notables ou bien des conseillers de distinction.
Alle aardse koningen hebben een behoorlijk aanhang. Je ziet ze niet alleen, maar ze worden gevolgd door een hele hoop mensen.
Jésus, le roi de tout l'univers, a fait de la croix son trône.
En Christus is hetzelfde. Hij is de koning van heel het univers. En hij heeft een troon en een grote aanhang.
C'est ce que redoutait Pierre lorsque Christ leur a professé sa mission. Il faut que le Fils de l'homme souffre et qu'il meure et qu'il soit ressuscité. Lorsque Christ avait dit cela, Pierre était véritablement en courroux.
Dat is ook de koninklijke boodschap waarmee de Heer Jezus kwam toen hij tegen Petrus zei dat hij moest sterven en opstaan. Dat was de boodschap van wat hij moest doen.
Et il a appelé Jésus pour le dire, ne dis pas ça.
Wat zei Petrus toen? Hij zei, nooit Heere, dat zal u nooit gebeuren.
En effet, Pierre attendait un roi conquérant.
Hoe komt dat? Nou, het komt doordat Petrus een aardse soort koning en koninkrijk verwachtte.
Pour lequel il bat campagne et que lorsque il va régner qu'il ait un poste lui aussi à la place du Seigneur, à côté du Seigneur.
Petrus wilde eigenlijk het veld in om een aardse strijd voor zijn koning te strijden.
Quand nous nous référons donc au passage que nous avons lu.
Als we even terugkijken naar de passage die ons zo even is voorgelezen.
Le verset 16 à 20 nous dit véritablement que Christ est roi.
De versen vanaf vers 16 vertellen ons waarlijk dat Christus de koning is.
Pour les soldats romains en ce moment-là, ils croyaient en train donc d'ironiser Jésus-Christ.
Want vanaf vers 16 van hoofdstuk 15 zien wij dat de Romeinse soldaten de spot met hem bedreven, juist omdat hij een vermeende koning was.
La Bible nous dit qu'il le revêtit d'un habit pourpre. La Bible nous dit qu'il le revêtit d'un habit pourpre.
Hij werd bespot op een heel gemene manier.
Oui, un habit qui est réservé aux riches et aux rois en ce temps.
En er was niets te zien van de rijkheid en de kracht die hij als koning moest hebben.
Il posait sur sa tête une couronne d'épines.
En ze hebben zelfs een pijnlijke kroon op zijn hoofd gezet.
Ailleurs dans l'évangile selon Matthieu, on nous dit que on a mis de spek dans ses mains en signe de gouvernance.
Matthäus vertelt ons er meer over. De kroon moest dienen als teken van zijn heerschappij.
Mais ici la Bible nous dit que ils se sont agenouillés et se prosternaient devant lui.
En de soldaten gingen zelfs op de knieën voor hem als ironische bespotting.
En signe d'honneur à Christ.
Ook al is het ironisch, was dat een teken van de ere die Christus als koning toekomt.
Imaginons que nous avons l'opportunité de nous rendre en Angleterre et que la reine Elisabeth nous donne cette opportunité pour lui rendre visite.
Stel je voor, je krijgt een uitnodiging uit Londen om koningin Elisabeth te bezoeken.
Allons même pas loin. Restons en Hollande. Supposons que nous rentrons chez Alexander.
Of dichter bij huis, stel je voor dat je een kans krijgt om koning Willem-Alexander te bezoeken.
Et qui nous reçoit?
En wie gaat ons dan ontvangen?
Nous nous rentrons avec toute humilité et nous lui donnerons toute la gloire qu'il lui faut, n'est-ce pas?
Nou, een soort bode gaat ons ontvangen en we gaan in alle ootmoed richting de troon, toch, om hem te bezoeken.
Reconnaissant que Jésus-Christ est roi.
Laten we vooral erkennen dat Christus de koning is.
Lui qui est le roi innocent, il est véritablement roi.
Hij is koning, een waarlijk koning.
Il a pris donc la place des pécheurs.
Hij heeft de plaats van de zondaren bekleed en ingenomen.
Et il a été puni sur la croix à cause de nous.
En het was omwille van ons die hij, dat hij aan het kruis werd bestraft.
En tant que croyant, nous lui devons l'honneur qu'il lui faut.
Wij gelovigen zijn hem de nodige eer en de verering geschuldigd.
Non seulement Jésus-Christ est le roi suprême, mais aussi il est le sauveur.
En niet alleen is de Heer Jezus Christus de hoogste koning, hij is ook de zaligmaker.
Regardons un peu le verset 29 à 32.
Kijk met mij naar versen 29 tot 30
Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours.
Wat voor hoon hebben de voorbijgangers? Ha, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt.
Sauve toi toi-même en descendant de la croix.
Behoud uzelf en kom af van het kruis.
Les principaux sacrificateurs avec les scribes se moquaient entre eux en disant: Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver.
En met wat voor leus wordt hij dan bespot? Hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen.
Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous croyions.
Ze zeggen dan: als de Christus de koning is, dan mag hij van het kruis afstappen en dan zullen we daarin geloven.
Jésus-Christ n'est pas simplement le roi de l'univers, mais il est aussi le sauveur.
Christus is niet enkel de koning van alles, maar ook de zaligmaker.
Si nous sondons bien dans ces versets, nous devons nous rendre compte que Christ n'est pas venu pour se sauver.
Als wij deze versen goed lezen, dan zien wij dat Christus niet is gekomen om zichzelf zalig te
maken. Il dit qu'il est venu pour sauver et donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Maar hij heeft ons juist verteld dat de Zoon des Mensen is gekomen om velen zalig te maken.
À travers donc cette moquerie de ces passants et de ces sacrificateurs.
Kijk dan naar wat deze bespotters zeggen.
Nous pouvons voir une réalité biblique qui s'y cache.
Hierin schuilt een bijbelse werkelijkheid in die spotwoorden.
Regardons, la Bible nous dit ici: Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en trois jours.
Dat verwijt in vers 29 dat de Heer Jezus in drie dagen de tempel kon opbouwen.
En réalité, sur la croix, Christ est en train de souffrir et son corps qui est le temple souffre.
Wat is de werkelijkheid erachter? Christus was met de tempel van zijn lichaam aan het lijden aan het kruis.
Et il sait que sous peu, il va mourir et qu'il va reprendre un autre corps.
En binnen drie dagen zou hij zijn eigen lichaam of tempel heropnemen.
Rappelons que dans l'ancienne alliance, le temple sert de lieu de sacrifice.
Weet u wat de tempel was? Van ouds was dat een offerplaats.
Il est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes.
En een ontmoetingsplaats tussen God en mens.
Mais la mort de Christ sur la croix et sa résurrection devient pour nous dorénavant le lieu où le pécheur peut se rencontrer avec lui.
En dat is juist wat de dood van de Heer Jezus ons geeft. Het geeft ons toegang tot God.
Christ est maintenant le temple vivant dans lequel nous sommes appelés à pouvoir s'unir en lui et avoir la vie en lui.
Christus is onze levendige tempel in en door wie wij weer toegang tot God hebben.
Le lieu de rencontre n'est plus dans un bâtiment. C'est clair que nous sommes appelés à nous rencontrer, mais le lieu de rencontre des croyants véritablement n'est plus dans le bâtiment.
Kijk, vanmiddag zijn wij als gelovigen bij elkaar in een fysiek gebouw, maar de tempel Gods bestaat niet meer uit stenen.
Mais ce lieu se trouve dans le corps de Christ.
Maar de tempel Gods bevindt zich in Christus zelf, in zijn lichaam.
J'ai lu et j'ai écouté qu'il y a des gens qui cotisent pour qu'on puisse reconstruire le temple de Jérusalem.
Ik heb zelfs gelezen onlangs dat er mensen zijn die bezig zijn een derde tempel te Jeruzalem op te bouwen, een fysieke.
Et on leur envoie des enveloppes, ils cotisent, ils envoient à Jérusalem.
Er zijn mensen die naar Jeruzalem willen om dat werk voort te zetten.
Si vous avez de l'argent à donner, utilisez-les pour que les âmes soient sauvées.
Mag ik u aanraden, als u geld beschikbaar hebt, geef het niet uit aan de wederopbouw van de tempel, geef het uit aan Gods koninkrijk.
La reconstruction du temple de Jérusalem donnera vie à personne.
De wederopbouw van een fysieke tempel ter Jeruzalem zou niemand baten.
La vie se trouve en Christ et Christ seul.
Het leven bevindt zich in Christus en Christus alleen.
Jésus, en venant dans le monde, avait à faire la volonté de Dieu.
De rol van Christus is om de wil van de Vader te voldoen.
Il savait qu'il allait souffrir et perdre sa vie pour ce que le Seigneur lui a réservé.
De Vader wilde dat Jezus Christus zou lijden, sterven en opstaan. Dat was de rol die hem door de Vader was weggelegd.
Et il a obtempéré donc la mission qui lui a été confiée.
Hij heeft dus voldaan aan de opdracht die hij door God de Vader is gegeven.
Bien-aimé, le Seigneur s'est sacrifié pour moi et pour toi.
De zaligmaker is opgeofferd voor mij en voor u.
Afin de nous amener à la repentance.
Om ons tot berouw en bekering te brengen.
Maintenant, quel est le sacrifice que toi tu fais pour pouvoir amener d'autres à la repentance?
Maar wat is dan de bekering en het berouw? Hoe breng je dat teweeg?
Je sais qu'il est difficile de pouvoir professer la foi chrétienne en Europe.
Ik weet dat het moeilijk is om het geloof in Christus vooral in Europa uit te spreken.
Je sais aussi que les gens minimisent la foi chrétienne.
Ik weet dat mensen een heel gebagatelliseerd idee hebben tegenwoordig.
Mais nous sommes appelés à pouvoir répandre l'évangile du Christ.
Maar wij moeten het evangelie van Christus weer opnemen in al zijn volheid.
Peut-être en invitant les gens chez toi. Les gens d'à côté, les gens des collègues de service et autres, tes amis et tes collègues, vous êtes ensemble, vous réjouissez autour d'un plat. Et tu peux partager la parole de Dieu avec eux.
Misschien nodig u gewoon uw collega's of buren uit om heel eenvoudig in gesprek te gaan over het evangelie. Op deze manier voldoe je aan de opdracht om het evangelie bekend te maken.
Une foi sans les œuvres est une foi morte.
Als wij met niemand over ons geloof praten, dan is het een dood geloof.
L'œuvre la principale à laquelle nous sommes invités, c'est pouvoir répandre l'évangile de Christ, afin que ceux-là qui sont encore dans les ténèbres puissent venir dans la repentance et à la foi en Christ.
Het is door te horen over het evangelie van Christus dat wij daarin kunnen geloven en ons bekeren.
Jésus le crucifié a été jugé à la place des coupables.
Christus de gekruisigde is gestraft in de plaats van de schuldige.
Regardons ce que les écritures nous disent.
Lees wat de Bijbel hierover zegt.
À la sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la neuvième heure.
Tussen de zesde en de negende uren, dus tussen middag en drie uur 's middags, werd het donker over het land.
Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
En in vers 34 roept de Heer Jezus luid, ten negende uren, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
En effet, le Seigneur a fait voir la colère qui devait déverser sur nous, sur la personne de son fils Jésus-Christ.
Wat was de Heer Jezus hier aan het doen? Hij dronk de toorn Gods op.
Et ceci dans l'obscurité totale.
En hij dronk het tot de laatste
si vous parcourez un peu cet évangile à partir du verset 14, on nous dit que les procès qui ont eu lieu, c'est des procès qui sont des procès nocturnes. Les procès qui ont eu lieu avant que Christ ne soit condamné, c'était des procès qui sont faits dans la nuit.
En zelfs de rechtszaak die hieraan vooraf ging, waarin de Heer Jezus veroordeeld is, dat was een nachtelijke rechtszaak.
Mais Dieu a choisi en plein midi de pouvoir faire venir donc un ténèbre total afin que le Seigneur puisse subir sa colère, la colère qui devait venir réellement sur nous.
Maar God koos ervoor dat Christus zou sterven juist in de middaguren, dat iedereen zou zien door de verduistering dat er een uitschenking was, dat Gods toorn werd uitgeschonken over hem.
En plein midi, le monde s'obscurcit, la terre s'obscurcit.
Het is 12 uur 's middags en de aarde wordt plotseling donker.
Le serviteur souffrant voit la punition qui devait tomber sur ses élus.
In deze duisternis moet de Heer Jezus geheel Gods toorn opdrinken om de zijnen zalig te maken.
Le jugement que nous méritons était tombé véritablement sur le Christ qui est Dieu.
Gods toorn is daarin op dat moment waarlijk gevallen op Jezus Christus, de koning.
En criant, mon Dieu, Christ voudrait faire valoir la relation d'intimité qui se trouve entre lui et son Père.
Wat deed de Heer Jezus door uit te roepen, mijn God, hij wou juist benadrukken dat er een persoonlijke, een intieme relatie was tussen hem en de Vader.
Mais en ce jour où le Seigneur voudrait manifester son amour envers les élus, il a fait punir, il a rompu donc cette relation sur à la croix.
Maar juist op dat moment moest de relatie, de nauwe band tussen Christus en zijn vader gebroken worden, omdat hij aan het lijden was en de zonden van de uitverkoren op zich nam.
Quelle est l'explication profonde de ce mot, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Er is nog een diepere uitleg van de woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
En effet, Jésus reprend en compte ce que David avait dit.
Wij moeten teruggaan naar de eerste context waarin deze woorden werden geschreven. David moest vluchten voor zijn eigen zoon.
Il cite la première partie du psaume pour pouvoir englober tout le psaume entier.
In Psalm 22 zien wij hoe David de hele wereld tegen zich had.
Le psaume 22 nous dit ceci.
En zo begint Psalm 22.
C'est un psaume d'un homme qui souffre.
Het opschrift vertelt ons dat het een psalm is van een lijdende man.
Et donc, à la fin, il proclame sa victoire.
Maar in deze psalm mag David getuigen dat hij in de overwinning gelooft.
En ce moment-là, lorsque Christ criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceux qui étaient autour de lui croyaient qu'il était impuissant de pouvoir faire le service que Dieu lui a demandé d'accomplir.
Hetzelfde geloof werd ook in Christus bevonden op het moment van zijn sterven. Hij mocht er vast en stellig in geloven dat zijn God de kracht had om de overwinning te geven.
Non, ce n'est pas le cas.
Maar dat is hoe het zat.
Pourquoi? Parce que la croix du Christ crucifié est pour un scandale donc pour les Juifs.
Maar Christus, de dood van Christus was ook een schandaal, vooral voor de Joden.
Et une folie pour les païens.
En voor de Grieken, dus de heidenen, was het een dwaasheid.
Vous rendez compte que la Bible nous fait voir ici un second cri qu'il a poussé.
Laten we daar over wat lezen.
Et dans le verset 37, il dit: Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Verset 37. Jésus ayant poussé un grand cri, expira.
En wat gebeurt daarna in vers 37? Geeft Jezus een grote stem en geeft dan de geest.
Ce second cri, ce n'est plus un cri d'agonie, mais un cri de victoire.
Dat was niet meer een uitroep van pijn of een kreet van een noodkreet, maar dat was een overwinningskreet.
Pourquoi? Parce que la mission qui lui a été demandée est totalement accomplie.
Hij riep dan uit: het is voldaan. Waarom? Hij had voldaan aan heel zijn opdracht van de vader.
Il a tout fait, le pari est gagné.
Hij had alles gedaan en de strijd gewonnen.
Et lorsqu'il poussait ce cri, il y a deux signes principaux qui se font voir.
En op dat moment werden twee hoofdtekens gegeven van zijn overwinning.
Le premier signe, c'est que le voile du temple était déchiré.
Het eerste is dat het voorhangsel van de tempel in twee wordt gescheurd.
Et le saint des saints qui est réservé au souverain sacrificateur qui se rendait là une seule fois dans l'année au jour de l'expiation est ouvert.
Wat gebeurt daarmee? Het heilige der heiligen, de binnenste plaats van de tempel, die zo heilig was dat het slechts eenmaal per jaar betreden kon worden door de hoge priester en niemand anders, die plaats van de verzoening, die werd ineens opengesteld, opengetrokken voor ons.
Tout le monde, tous les pécheurs repentants peuvent s'y rendre.
Alle zondaren kunnen plotseling daarheen.
En ce jour, ce sacrifice suprême accordé donc aux pécheurs leur donne accès de pouvoir rencontrer Dieu face à face.
Wij kunnen nu allemaal, zoals de hoge priester onder de oude bedeling, rechtstreeks naar God toelopen om aangenomen te worden.
Tout le monde peut accéder donc à Dieu.
Iedereen kan nu door Christus God bereiken.
Tous ceux qui reconnaissent leur péché.
Als zij hun zonde bekennen.
Et qui viennent à Christ dans la repentance et la foi.
En als zij zich bekeren van
hun zonde. Accéder facilement à Dieu.
Dan kunnen zij gemakkelijk toetreden tot God.
Le second signe qui nous est réservé ici, qui est le point culminant de l'évangile selon Marc que nous sommes en train de lire.
Het tweede teken van de overwinning was het punt waarmee Marcus eindigt.
C'est la déclaration du centenier.
Het was dan deze uitroep.
La Bible nous dit, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément cet homme était fils de Dieu.
De uitroep die de hoofdman over 100 in vers 39 gaf. Hij zag dat Christus gestorven was en roep uit, waarlijk, deze mens was Gods zoon.
Ce centenier avait l'habitude de voir les gens morts sur la croix.
Hij zag dat Christus degelijk gestorven was.
Il le faisait, il le voyait régulièrement, ce n'est pas pour la première fois.
Het was zeker niet de eerste keer dat deze taaie militair iemand aan het kruis had zien sterven.
Mais la mort de Jésus-Christ l'avait surpris.
Maar hij werd toch verrast door de manier van sterven van deze gekruisigde.
Les ténèbres qui étaient sur son visage étaient écartées.
Want hij stierf met een gezicht vol overwinning en hoop.
Je m'adresse à certaines personnes encore qui vivent dans les ténèbres aujourd'hui.
Het kan zijn dat ik onder mijn gehoor vanmiddag iemand heb die in de duisternis verkeert.
Des jeunes, des hommes et des femmes qui sont loin de Dieu probablement.
Zijn er hier vanmiddag jonge mensen, mannen of vrouwen die ver verwijderd van God leven?
Mais une des choses que nous pouvons retenir, c'est que en ce jour, le centenier a cru au Seigneur en voyant le Seigneur mourir sur la croix.
U kunt zich niet verder van God bevinden misschien dan die hoofdman over 100 toen was, maar hij zag in één keer dat Christus de Zoon Gods was.
Il était d'ailleurs le premier à pouvoir bénéficier donc de la croix du Christ, un païen pouvoir bénéficier de la croix du Christ.
Hij werd zelfs de eerste die de vruchten kon plukken van Christus dood.
Il est aussi le premier à pouvoir déclarer l'identité et le rôle du sauveur.
Hij werd ook de eerste die de rol van Christus en zijn identiteit als koning en zaligmaker mocht uitroepen.
Il a reconnu en lui qu'il est non seulement le Dieu, le fils de Dieu, mais le Dieu lui-même.
De hoofdman verklaarde hiermee en bevestigde dat hij niet alleen Gods zoon was, maar ook God zelf.
Bien-aimés, celui que nous sommes en train d'adorer, c'est le Dieu lui-même.
Geliefden waar wij hebben te maken.
C'est lui qui s'est offert pour nous sur la croix.
Degene waarmee wij hebben te maken is God zelf en ook Gods zoon.
On ne peut pas séparer l'identité du Seigneur de son rôle de serviteur souffrant.
Christus' identiteit als Gods zoon is onafscheidbaar van zijn rol als zaligmaker.
La mort et la résurrection du Christ nous poussent à faire des actions.
Dus als wij beseffen dat Christus koning en zaligmaker is, dan dwingt dat ons om actie te ondernemen.
Et cette mort nous pousse à pouvoir payer des prix, à pouvoir suivre Jésus-Christ.
Wij moeten in Christus geloven en in zijn naam bidden.
Dans le passage que nous sommes en train de voir, on nous parlait de Joseph d'Arimathée.
Wij lezen ook in vers 43 in deze passage over Jozef van Arimathea.
Joseph d'Arimathée est un membre du Sanhédrin.
Dat was een lid van de Sanhedrin, van de Joodse raad.
La Bible nous dit qu'il est un conseiller de distinction.
Dat was een geëerbiedigde raadgever in Israël.
Mais comme il attendait donc le royaume.
Maar toen hij het koninkrijk zag.
Lorsque Christ était mort.
En dat Christus was gestorven.
Il était le premier à pouvoir se rendre chez Pilate.
Werd hij de eerste om het te durven om naar Pilatus de gouverneur te gaan.
Son passage, sa démarche lui avait devait lui coûter.
En wij moeten wat aandacht besteden aan deze moed die hij had.
Probablement on pouvait le sauter donc de demande du Sanhedrin.
Want dat kon makkelijk leiden tot zijn uitstoting uit de raad.
Deuxièmement, il pouvait perdre donc sa notoriété.
Hij zou daarmee ten tweede ook zijn gezag verliezen.
Mais il a osé y aller.
Maar hij durfde te gaan.
Pour d'aucuns, il avait obtempéré donc à la règle, parce que c'est la veille du sabbat, il ne pouvait pas avoir un corps sur la croix. Mais en réalité, il fut un disciple du Seigneur.
Waarom? Omdat hij naast zijn andere titels ook een gelovige in Jezus was.
Mais qu'est-ce que la Bible dit?
Want wat is dan gebeurd?
La Bible dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra.
Hij geloofde dat Jezus zijn volk ging zalig maken.
Mais celui qui la perdra à cause de lui et à cause de son évangile, il la sauvera.
Hij geloofde dat als je in Jezus en zijn evangelie gelooft, dat je zalig wordt.
Deux choses que nous pouvons mentionner ici, c'est que le centenier qui était un païen et Joseph l'Arimathée qui est un juif, tous ont trouvé grâce au pied de la croix en ce jour.
Deze twee machtige mannen, de heidense hoofdman over 100 en de Joodse Jozef van Arimathea, die geloven aan het voet van het kruis.
L'objectif pour lequel Dieu a envoyé Christ est atteint. Réunir le monde, les deux mondes en un.
Christus, zoals wij later in de brieven van Paulus lezen, heeft de scheidingsmuur tussen die twee werelden van Joden en Heiden afgebroken. En
veux-tu suivre Christ? Veux-tu suivre Christ de tout cœur? Veux-tu suivre Christ de tout cœur? Est-ce que tu veux suivre Christ de tout cœur?
Bent u dan uit volle hart een christen?
Sache que tu as un prix à payer.
Weet u dat hij voor de zonde heeft betaald?
La vie chrétienne n'est pas une vie rose, comme la plupart le disent.
Het christelijke leven is zeker geen rozengeur en manenschijn, dat ziet u wel.
La vie chrétienne est une vie où nous devons souffrir et mourir avec Christ. Chacun doit prendre sa croix et le suivre.
Het christen zijn is een lijdensweg. Wij moeten dezelfde weg gaan als onze zaligmaker.
Une dernière chose que je voudrais souligner pour me taire.
Ik moet nog één ding onderstrepen vanmiddag.
C'est que le tombeau était véritablement vide.
Dat is dat het graf daadwerkelijk leeg is.
Et quand vous verrez le chapitre 16, verset 1 à 8.
Als wij naar vers 8 van hoofdstuk 16 kijken.
Les femmes se précipitèrent pour aller embaumer donc Jésus-Christ le dimanche.
Zien wij dat de vrouwen haasten om weg te komen. Ze hadden een opdracht.
Mais lorsqu'ils se rendaient donc là, ils trouvaient un ange dans le trou, dans le tombeau.
In dat gat in de aarde waar de Christus lichaam was begraven geweest, zien zij een jonge man zitten.
Mais l'homme leur dit quatre choses.
Maar hij heeft iets om te zeggen.
Vous cherchez Jésus-Christ crucifié.
Hij zegt, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruisigd was.
Il n'est pas ici.
Hij is niet hier.
Il est ressuscité.
Hij is opgestaan.
Regardez le tombeau, il est vide.
En hij nodigt zichzelf uit. Kijk naar het graf. Je ziet dat niemand.
Allez le rencontrer en Galilée tel qu'il a dit.
En dan verder een gebod. Gaat naar Galilea om te verkondigen dat hij daar zal verschijnen.
Véritablement, Jésus-Christ est le Messie que nous espérons. C'est le Messie que les prophètes avaient prophétisé depuis les temps.
Waarlijk, deze Jezus Christus is degene die van ouds is geprofeteerd. Hij is de genade en de barmhartigheid Gods voor ons.
Il est le sacrificateur, il est le roi, et puis il est le prophète, parce que ce qu'il a dit s'est accompli réellement.
Hij is het offer Gods, de zoon Gods, de koning en de priester.
Nous avons l'assurance, nous qui suivons le Seigneur, que nous serons ressuscités un jour, parce que lui qui est notre prémisse est ressuscité.
Wij mogen ook deze verzekering hebben dat algenen die in hem geloven ook zullen opstaan na de dood. Want onze Heer heeft dat als eerste ook bewezen. Hij is opgestaan.
Je pense que c'est l'objectif précieux de notre foi dans le Seigneur.
Ik mag geloven dat het een van de meest kostelijke dingen is aan het christelijk geloof.
Mais lorsque nous parlons de la résurrection, nous parlons de trois choses importantes.
Maar als wij het over de opstanding even hebben, zijn er drie dingen die om belangrijk te onderstrepen.
Nous parlons de la réconciliation avec le Seigneur.
Réconciliation.
Oui, faire un avec le Seigneur.
We hebben daarmee een vereniging met de Heer.
Voilà, donc parce que l'ange a dit, allez dit à Pierre et aux disciples d'aller en Galilée tel qu'il a dit.
Het is een ontmoeting, want de Heer had gezegd tegen Petrus en de andere discipelen, gaat naar Galilea, ik zal u daar verschijnen.
Remarquons que pendant la fin de cette histoire, le nom de Pierre n'était plus marqué parce que tous les disciples ont fui Jésus-Christ.
Het Marcus-evangelie noemt Petrus niet eens hier. Waarom? Omdat de discipelen allemaal zijn weggevloden.
Probablement à Galilée, Christ va se réconcilier avec Pierre va se réconcilier avec Jésus-Christ.
Maar in Galilea is een verzoening, een nieuwe ontmoeting met de Heer Jezus.
Lorsque nous parlons de la réconciliation, de la résurrection, nous parlons en même temps de la rétribution. La rétribution, c'est le fait que nous serons perdus éternellement.
En er is ook een soort terugbetaling in Galilea. De schulden worden vrijgesproken. Er is geen zonde meer om voor te boeten.
Oui. Il y a des gens qui seront ressuscités pour l'enfer. Ils seront ressuscités pour la honte éternelle.
Er zijn sommige mensen die niet in Jezus geloven en voor hen is eeuwige schaamte weggelegd, maar niet voor Christen.
Pour n'avoir pas cru dans le Seigneur.
Degenen die nooit in Jezus hebben geloofd, die hebben de schaamte nog te dragen.
Lorsque nous parlons de la résurrection, nous parlons en même temps du renoncement de soi-même.
Dus het derde wat de opstanding van de Heer met zich meebrengt is zelfverloochening.
Sommes-nous ressuscités avec l'évangile du Christ?
Wij Christus zijn levend gemaakt.
Nous sommes obligés de renoncer à nous-mêmes, renoncer à la place que nous occupons, renoncer donc au travail, à notre titre, et pouvoir nous adonner totalement au Seigneur.
Wij zijn geroepen om onszelf te gunnen. Wij zijn niet voor zelf opgestaan in Christus. Wij moeten onze titels, onze eer, ons gezag verafschuwen om voor Christus te werken.
Attachons-nous donc à cette parole pour avoir la vie.
Dit is dan het woord voor het des levens voor de Christen.
Mais malheureusement, il y a des gens qui sont détournés de la parole de vie et cherchent donc à vivre dans les ténèbres.
Helaas zijn er genoeg mensen die het woord Gods terzijde leggen en andere manieren van zalig worden willen zoeken.
Christus se présente pour nous comme la lumière et la vie du monde.
En Christus is voor ons het licht en het leven in de wereld.
Il se présente pour nous comme la résurrection.
Wat is hij ook voor ons? Hij is de opstanding uit de doden.
C'est le lieu seul pour ceux-là qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore repentis à venir à lui dans la repentance et la foi.
Voor degenen die nog nooit zich hebben bekeerd, moet ik u zeggen: bekeert u en geloof in hem.
Mais ceux qui tournent autour de leur foi, savent ceux qui tournent autour de leur foi. C'est le moment pour vous de pouvoir renouer avec cette parole de la réconciliation de la mort, de la résurrection du Christ pour vous renouveler dans la foi chrétienne.
En voor aan degenen die reeds christen zijn, moet ik u zeggen, u moet uw geloof helemaal op de dood en de opstanding van Christus bouwen. Daar draait het allemaal om.
Puisse le Seigneur nous bénir par sa parole.
Dat de Heere zijn woord aan ons mocht zegenen.
Et nous aider à pouvoir quotidiennement réécouter cette histoire qui concerne la mort et la résurrection du Seigneur.
En dat hij dagelijks ons de kracht en de wil mocht schenken om te vertellen over deze feiten, zijn dood en zijn opstanding.
Amen.
Laten wij danken en bidden. Trouwe God, u danken wij van ganser harte dat wij dit eenvoudige evangelie op deze bijzondere manier vanmiddag hoorden. We mochten horen van de dood van onze Heere Jezus Christus in zijn spot en verachting. En toch is hij die weg gegaan van Gods verlatenheid om uit te kunnen roepen dat het is volbracht. Hoe hij het voorrang zo verscheurd heeft, zodat wij mogen toegaan. Vrijmoedig, met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. We danken u, Heere, dat wij mochten horen dat Joden en Heidenen gered zijn als vrucht van zijn dood. We danken u dat wij mochten horen hoe ook wij eenmaal zalig zullen opstaan als wij ons vertrouwen en ons geloof richten op deze Heere Jezus Christus. Heere God, we mogen weten dat in deze wereld, in Afrika, maar ook in Europa, dit evangelie zijn kracht zal doen. En we bidden u en we danken ook in het vertrouwen dat ook deze middag zijn vrucht zal wegdragen eenmaal in de eeuwigheid. En dan zal openbaar worden hoe de naam van Christus ook deze middag zijn kracht heeft gedaan. Heere, geef dat het woord van deze dag mee zal gaan in onze harten, in onze levens, in ons getuigenis naar andere mensen. Geef dat wij ons voor het evangelie niet zullen schamen, maar dat wij zullen steunen op de feiten, op de zekerheid en de waarheid van dit evangelie. En dank, Heere, dat Alexander zijn woord zo met vrijmoedigheid brengen mocht. Heb ook dank dat Alexander mocht vertalen en dat u hem hielp om dit werk te doen. Heere, heb dank dat zij beiden zo ook hun gaven die zij van u gekregen hebben mogen inzetten voor de dienst en uitbreiding van uw koninkrijk. Wees bij ons, ook in de week die voor ons ligt. Help ons in ons werk. En zegen ook de kinderen als ze weer naar school gaan en de leerlingen naar de middelbare school. Breng ons volgende week weer samen in uw huis. Wij bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 2, vers 7. De psalmen zijn grotendeels door Wijnicke en Alexander zelf uitgezocht. Zij gaven deze psalm ook op als de slotzang. Laten we die samen zingen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.